En daarna lezen we samen Obadja.
Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere, Heere van Edom. Wij hebben een gerucht gehoord van den Heere, en er is een gezant geschikt onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen hem ten strijde. Ziet, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen. Gij zijt zeer veracht. De trotsheid uws harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren, hoe zijt gij uitgeroeid? Zouden zij niet gestolen hebben, zoveel hun genoeg waren? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten? Hoe zijn Esau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht? Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpalen uitgeleid. Uw vredegenoten hebben u bedrogen. Zij hebben u overmocht die uw brood eten, zullen een gezwel onder u zetten, er is geen verstand in hem. Zal het niet te dien dagen zijn, spreekt de Heere, dat ik de wijzen uit Edom en het verstand uit Esau's gebergte zal doen vergaan? Ook zullen uw helden, o Teman, versaagd zijn, opdat een ieder uit Esau's gebergte door de moord worden uitgeroeid, om het geweld begaan aan uw broeder Jacob, zal schaamte u bedekken, en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Ten dagen als gij tegenover stond, ten dagen als de uitlanders zijn heer gevangen voerden, en de vreemden tot zijn poorten introkken, en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hem. Toen zoudt gij niet gezien hebben op den dag uws broeders, den dag zijner vervreemding, noch u verblijd hebben over de kinderen van Juda, ten dagen huns ondergangs, noch uw mond groot gemaakt hebben ten dagen der benauwdheid, nog ter poorten mijns volks ingegaan zijn ten dagen huns verderfs, nog gezien hebben ook gij op zijn kwaad ten dagen zijns verderfs, nog uw handen uitgestrekt hebben van zijn Heer ten dagen zijns verderfs, nog gestaan hebben op de wegscheiding om zijn ontkomenen uit te roeien, nog zijn overgeblevenen overgeleverd hebben ten dagen der benauwdheid. Want de dag des Heren is nabij, over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken. Ja, zij zullen drinken in zich en inzwelgen, en zullen zijn alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn, en die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Esau's huis tot een stoppel. En zij zullen tegen hen ontbranden, en zullen ze verteren, zodat Esau's huis geen overgeblevene zal hebben, want de Heere heeft het gesproken. En die van het zuiden zullen Esau's gebergte, en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria erfelijk bezitten, en Benjamin Gilead. En de gevankelijk weggevoerden van dit Heer der kinderen Israëls, hetgeen der Kanaanieten was tot Sarfat toe, en de gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad was, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten, en er zullen heilanden op de berg Sions opkomen, om Esau's gebergte te richten, en het koninkrijk zal des Heren zijn.
Vorige week, gemeente, werd voor het eerste boekje Obadja bepreekt en lag het accent vooral op het eerste deel, vers 1 tot en met vers 15. Vanmorgen voor de tweede keer het boekje Obadja. De tekst voor de prediking zijn de laatste woorden van dit Bijbelboek. Het koninkrijk zal van de Heren zijn. En de nadruk in de prediking valt vooral op de versen 16 en verder. Het thema waaronder deze tweede preek over het Bijbelboekje Obadja verkondigd wordt, is Obadja, een dienaar in Gods koninkrijk. Obadja, een dienaar of een prediker in Gods koninkrijk. Het koninkrijk is allereerst een bespot koninkrijk. Dat koninkrijk is in de tweede plaats een triomferend koninkrijk. En in de derde plaats is dat koninkrijk een komend koninkrijk. Dus een bespot koninkrijk, een triomferend koninkrijk en een komend koninkrijk. Obadja, we zagen de vorige keer al, gemeente, dat zijn persoon verscholen blijft achter zijn prediking. Een van de weinige profeten waarvan we eigenlijk moeten zeggen, we weten van deze man helemaal niets. Dan alleen dat hij gewerkt heeft in Jeruzalem, daar het woord van God heeft verkondigd. Dat hij door de Heeren ook op het dieptepunt in de geschiedenis van Israël, zo in de nadagen van de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus, door God is aangesteld om het woord te verkondigen in die tijd. Het altaar was verwoest, de tempel was verwoest, de plaats van samenkomst was verwoest, de gezangen waren verstomd, alleen de stem van de profeet bleef over. Zie daar Gods trouw, toen en ook nu, alleen de prediking zal het hem doen. Zowel toen, vandaag, als ook in de tijd die nog voor ons ligt tot Jezus' wederkomst. Obadja is niet alleen een bijzondere man, omdat hij in een bijzonder moment in Israëls geschiedenis namens de Heere geroepen wordt om zijn woord te verkondigen. Obadja's prediking is ook van bijzondere inhoud, unieke inhoud. Hij is door de Heere geroepen om het volk Edom het oordeel aan te zeggen. En wij zagen de vorige keer waarom God eigenlijk die aandacht wijdt aan Edom, zo op het eerste gezicht een klein nietig volk. Zeker als je dat vergelijkt met de grootmachten van die tijd, Egypte aan de ene kant en Babel aan de andere kant. Maar de Heeren, en daarin zien we ook dat God alle dingen weet en dat God met een hele andere oog de gebeurtenissen taxeert en ook waardeert. De Heeren heeft ook dit volk juist voor het voetlicht gehaald door de prediking van Obadja, omdat het in de loop van de geschiedenis van Israël een hele nare rol, een hele lage rol vervulde. Het was het enige volk, dat viel ons de vorige keer ook op, dat eigenlijk vanaf het begin dat Israël Edom ontmoet, direct na de uittocht uit Egypte, tot ver na de ballingschap, op een lage wijze het volk voortdurend belaagt, vanuit wantrouwen, lafheid, liegen en bedriegen. Het was ook voortdurend een continue haat van de kant van Edom. Er was geen moment in de geschiedenis van Israël dat je kon zeggen dat deze broedervolkeren zich ook in liefde verbroederd hadden. Integendeel, Edom was het volk dat wachtte op het moment dat hij de dolk kon zetten in de rug van zijn broertje Israël, Jacob. Het was ook een volk dat, en daar zagen we vervolgens ook het unieke van Edom, dat op een bijzondere wijze zich verhouden met het volk Israël. Beide waren uit hetzelfde gezin, het gezin van Isaac en Rebekka, afkomstig. En om het maar nog enger te maken, die band tussen Edom, Esau aan de ene kant en Israël, Jacob aan de andere kant, beide hadden in dezelfde periode gezeten in de baarmoeder van hun moeder Rebekka. Tweeling, dichter konden ze dus niet bij elkaar zijn. En toch staan deze twee volken mijlenver bij elkaar vandaan. Ligt dat misschien ook aan de opstelling van Israël? Dat is een van die vragen die vorige week, al luisterend naar het boekje Bijbelboekje Obadja, begon op te reizen. En waar echt u meteen ook mee naar huis bent gegaan. Als de twee kijven, zo zeggen wij dat toch in Nederland, als de twee kijven, dan hebben er twee schuld. Zeker als het gaat om een gezin of een familieconflict. Dan is er toch vaak sprake van meer dan één kant van het verhaal. En dan ligt de schuld toch bijna nooit aan de ene kant van de partij. Dan is er op enig moment ook iets misgegaan aan de andere kant. Moeten wij zo ook kijken tegen die merkwaardige geschiedenis van Esau, Edom aan de ene kant en Israël, Jacob aan de andere kant. Dat deze twee broers ook samen niet door één deur konden. En dat we hen daarom ook samen verantwoordelijk moeten stellen voor alles wat er gebeurd is. En dat God niet alleen Edom straft om zijn aandeel in die hele nare geschiedenis. Maar ook aan de andere kant broertje. Jacob Israël straft voor de laakbare opstelling waarmee hij Esau behandeld heeft. Nou, ik denk het niet, gemeente. Ik denk dat we het niet in die hoek moeten zoeken vanmorgen. Zomaar even wat momenten, ook in het Oude Testament, als de Heer Israël uit Egypte brengt in het beloofde land Kanaan. Ze en op enig moment stuiten op de grenzen van Edom, omdat dat land daartussen ligt. En Edom Israël de doorgang weigert, op een hele laffe manier trouwens. Ze mogen helemaal niets meekrijgen, ook geen brood, geen water voor onderweg. Dat druist tegen de gastvrijheid in het Midden-Oosten. Dat druist ook tegen alle familieregels in. Dan is het God die in Numeri 20 tegen Israël zegt dat zij dat moeten laten voor wat het is. En dat zij zich niet mogen wreken aan hun broedervolk Edom. Omdat Edom afkomstig is uit hetzelfde verbond dat God met Abraham en Isaac heeft opgericht. Het is de Heere die dus al meteen vanaf het begin duidelijk maakt dat hij op een hele andere manier zich opstelt tegenover Edom dan tegenover die andere volkeren, Amalek en Moab en de Filistijnen, die ook Israël voortdurend belagen en waarin de Heer heel nadrukkelijk het bevel geeft om de strijd met die volken aan te binden en om ze uit te roeien, omdat het ook een gevaar is voor Israël zelf. Maar met Edom ligt dat anders. En ook later in de wetten van Mozes, vooral in het Bijbelboek Deuteronomium, zijn er zo een aantal plaatsen aan te wijzen waarin de Heere dat opnieuw bevestigt, dat Israël zich op geen enkele manier moet laten leiden door haatgevoelens tegenover zijn broedervolk Edom. En dat ze dus ook zich niet kunnen laten gelden, ook al worden ze voortdurend benard, beschimd, bespot, belaagd door Edom. En zij moeten zich daarin langmoedig tonen. Verdraagzaam. De naaste liefde beoefenen. Wanneer ze op de ene wang worden geslagen, de andere wang toekeren, worden ze vervloekt en moeten ze dat laten gaan. U ziet het trouwens op nog een andere manier in de geschiedenis van Israël terugkomen. Die bijzondere verhouding, noem maar even twee voorbeelden. Ik denk bijvoorbeeld uit de periode van Davids leven. Hij is op dat moment nog geen koning, maar op de vlucht voor Saul geslagen. De eerste keer dat David moet vluchten. En in allerijl heeft hij voor zijn leven gekozen. En op enig moment komt hij dan vermoeid en uitgeput aan bij de tabernakel te Silo. En hij vraagt dan aan de hoge priester of hij mag eten. En de hoge priester zegt dan dat er op dit moment geen eten voorradig is, dan alleen de toonbroden. En die geeft hij aan David. Maar in de directe nabijheid van die tabernakel staat ook doodweg de Edomiet. Dat staat er niet voor niets, gemeente. In het boek Samuel. De Edomiet. Alsof de Heere wil zeggen, let op. Let niet alleen op Doweg, wat hij een persoonlijke titel doet. Let ook even op Doweg de Edomiet. Hoe in deze Doweg Edom zich opstelt. Doweg is de man van verraad. doorweg speelt de gemaakte onschuld op dat moment en die gaat dan naar Saul. En Saul zegt dat deze hoge priester een man des doods is. En doorweg die doet dan niet een stap terug, maar die neemt het heft zelf ter hand en moordt alle priesters in Nob uit. Doorweg de Edomiet vergrijpt zich aan de bediening van de verzoening. Hij is erop uit, niet alleen om het volk Israël uit te roeien, maar om het hart uit het volk weg te halen. Het altaar, de priester, het offer, het lam. En daarom is deze geschiedenis zo aangrijpend. Het is niet alleen een moordpartij, en dat is verschrikkelijk wat daar plaatsvindt in Nob. Maar je ziet erin ook iets naar voren komen, wat we vorige keer al met elkaar zagen, gemeente, dat die strijd tussen het vrouwenzaad aan de ene kant en het slangenzaad aan de andere kant, doorweg is er op uit om de kop, het hoofd van de grote zoon van David te vermorselen en vergrijpt zich aan de versenen, omdat hij niet verder kan komen. En wat doet David dan? David laat het op dat moment voor wat het is. Hij geeft het over aan God. Ik denk aan nog een ander moment en daar kom ik straks nog op terug. En dan maak ik even een sprong in de geschiedenis. Dan zitten we in het huis van Herodes, het koninklijke huis. Verschillende van deze mensen uit het huis van Herodes hebben gezeten op de troon in de tijd van de Heer Jezus, maar ook kort daarvoor, in de tweede en in de eerste eeuw voor en na Christus. En deze Herodes, die is koning in Israël en ook zijn opvolgers. En was hij niet degene die de opdracht gaf voor de kindermoord in Bethlehem? En was er niet iemand uit het huis van Herodes die zo'n laakbare rol speelde in het proces van Jezus uit Nazareth? Komen we niet zo'n andere Herodes tegen in het boek Handelingen, die zich opwerpt als een godenzoon, die tegelijkertijd alles op alles heeft gezet om Jezus' discipelen op te ruimen en uit de weg te ruimen? Op die momenten dat er echt wat aan de hand is in de geschiedenis van Israël, komen we ook altijd Edom tegen, zo half in het duister. Op de achtergrond. Edom is het volk dat met de ellebogen werkt. Dat wacht op het moment om een dolk te pakken. En in de rug te zetten. Dat is Edom. En zo tekent de profeet Obadja ook het volk Edom. En ik wil maar even met u kijken. Als dan dat dieptepunt in dit moment wordt getekend, dan noemt Obadja dat als volgt, vers 15 en 16. Ik lees deze versen maar even. Dan wordt het oordeel van God aangekondigd in vers 15. De dag van de Heer is nabij over alle heidenen. Gelijk gij Edom gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw kop wederkeren. Want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid. Zet u even een streepje onder deze uitdrukking. Gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid. Wat bedoelt de profeet Obadja daarmee? Wel heel concreet dit, dat toen Jeruzalem verwoest werd, toen de stad in puin werd gelegd, toen de tempel was leeggeroofd en platgebrand, toen het altaar stopte, toen er geen gebeden meer klonken, toen werd daar een drinkgelag georganiseerd op die heilige plaats. Edom kwam daar samen met alle andere volken, maar Edom nam daar in het voortouw. Wijn werd aangerukt, er werd er feest gemaakt en Edom die voerde daar in de boventoon. Waarom was dat alleen maar om de overwinning te vieren? En hadden ze dan toevallig deze plaats uitgekozen, omdat dat misschien praktisch wat beter uitkwam? Nee, Edom wist het. Dit is de plaats die God heeft uitverkoren. Dit is de plaats waar het altaar heeft gestaan. Dit is de plaats waar de Heere zijn volk wilde ontmoeten in de schaduw van het altaar. Dit is de plaats waar het bloed van het lam gedruppeld heeft. Dit is de plaats waar Israël een plek kreeg om zijn hart uit te storten voor Gods aangezicht. Dit is de plaats waarin het verleden meerdere zondaren geroepen hebben. O God, wees mij genadig. En exact op die plaats worden de tafels neergezet, de flessen ontkurkt, het feestgerei aangerukt en viert Edomse triomf. En niet om zijn broedervolk nog een keer een zet na te geven, die zijn al lang weg of vermoord, maar om de God van Jacob op zijn ziel te trappen. Daarom. Edom haalt alles uit de kast. Om de God van Israël belachelijk te maken. Je zou dat kunnen vergelijken, jonge lui, met die geschiedenis uit Daniël. Er wordt op een gegeven moment ook zo'n feest gehouden in het hof van Darius. En midden in die nacht, dan worden de gouden vaten en de zilveren vaten uit de tempel van Jeruzalem gehaald. Dat doet Darius niet omdat er zoveel gasten zijn dat er te weinig bekers op tafel gezet kunnen worden of te weinig kruiken voorhanden zijn vanwege die overvloed van wijn. Nee, met het weinige dat Darius weet, weet hij wel dit. Wil ik iemand in zijn hart raken, dan moet ik het zo doen. Ook al is die man al stom dronken op dat moment. En Darius die geeft dat bevel. Maar dat is ook voor God het moment om te zeggen, het is nu genoeg. Gewogen en te licht bevonden. Kijk, dat zien we hier eigenlijk ook gebeuren, gemeente. Ik zei net al, zetten we even gedachten en denkbeeldige streep onder dat vers. En dat is niet voor niets, want ik wil het vers nu even rustig met u lezen. Vers 16a en dan even de vinger leggen bij een belangrijk moment. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is ook het omslagmoment in het boekje Obadja. En ik lees het even met u. Daar staat, want gelijk gijlieden gedronken hebt op de berg Sion, nee. Op de berg in Jeruzalem ook niet. De tempelberg ook niet. Op de berg van mijn heiligheid. Mijn heiligheid. Als je het hart van het evangelie heel concreet wil aanwijzen in het boekje Obadja, dan moet je hier beginnen. Mijn heiligheid. Vergist God zich niet op dit moment om te zeggen mijn heiligheid. Wat is er van die heiligheid op die berg nog te zien? Nou, niet zo heel veel, dan alleen wat resten, wat puinhopen. Trouwens, nu we er toch even zo stil bij staan, gemeente, kunnen we ook even de vraag stellen, hoe is dit zo ontstaan? Dat was niet dankzij het inzicht van Edom. Al wordt de wijsheid van Edom geroemd in het Bijbelboekje Obadja. En al weten we daar ook voorbeelden van. Denk alleen maar, jongelui, een van de vrienden van Joab, Elifas, de Temaniet. Die man die afkomstig is uit Teman, een van de steden van Edom. Het volk stond er ook om bekend, om zijn wijsheid, om zijn geleerdheid. Het is niet dankzij de wijsheid en het strategisch inzicht van de generaals van Edom dat uiteindelijk Jeruzalem is ingenomen. Het is ook niet vanwege het grove geweld dat Nebukadnezar heeft toegepast, waardoor het hem eindelijk lukte om die dikke muren van Jeruzalem omver te krijgen en de stad in brand te steken. Het raakte mij trouwens afgelopen zomer toen we in Jeruzalem waren met een paar kinderen, dat we vlakbij die plaats hebben gestaan waar de bres ook echt geslagen is. Waar je nog restanten treft, pijlpunten en zo, van de Babyloniërs. Dan sta je zo oog in oog met de geschiedenis. Het was niet dankzij Nebukadnezar, nee, het was door toedoen van het volk Israël. Door toedoen van Gods eigen volk dat de stad gevallen is. Omdat zij in die plaats de berg der heiligheid God hadden ontheiligd en onteerd. De afgodendienst was in het hart van Jeruzalem begonnen. onder leiding van de koningen van het huis van David. En zij waren daar in het volk voor gegaan. En ze hadden zelf ook allerlei afgodische feesten gevierd in Jeruzalem en in de tempel en op de tempelbergen en in de schaduw van de tempel kinderen geofferd aan de afgoden. Daarom had God gezegd, het is nu genoeg. Maar dat roept er meer de vraag op, gemeente, waarom zegt God in dit vers dan mijn heiligheid? Op een moment als Esau en Edom de beker heft en proost op de ondergang van Israël. Op het moment als er allerlei, ik ga dat niet gedetailleerd uitwerken, maar wanneer de drank in de man is, dan weet u wat er allemaal gaat gebeuren tijdens zo'n feest. Op het moment dat dat soort dingen, praktijken plaatsvinden, op de plaats waar het altaar gestaan heeft, waar de priesters gewerkt hebben, waar God wordt aangeroepen. Dan hoor je nu het gelal van dronken mannen. En God zegt dan, het is mijn heilige berg. Waarom zegt God dit? Omdat God deze plaats heeft uitverkoren. Daarom. Ondanks Edom, en met grotere nadruk moeten we zeggen, ondanks Israël. Mijn heilige berg. Het is niet gebruikelijk, gemeend, om in de prediking van het evangelie met de verkiezing te beginnen, maar ik wil het vanmorgen heel bewust wel doen, omdat God zo begint. En daar ligt vanmorgen ook een hele diepe troost in. We zongen dat vorige week zondag en we merkten aan elkaar tijdens het zingen dat dat wel een onbekende psalm was, psalm 137. Maar als ik even dat refrein nog in uw herinnering oproep, waar Edom dan roept terwijl de soldaten van Nebukadnezar moordend en plunderend door de stad gaan, ontbloot die stad tot op haar fundamenten toe. En dat ook heel concreet gebeurt, alles wordt omvergeworpen. Dan wordt ook langzaam maar zeker het fundament van deze stad zichtbaar. Van deze berg. Het fundament van Gods verkiezende liefde. Van die God die zei, dit is de plaats waar ik ga wonen. Die heb ik uitgekozen en geformeerd tot mijn huis. De plaats waar God zijn oog op had laten vallen. En die hij nooit uit het oog heeft verloren. Toen niet en ook nu niet. De plaats waar de Heer zijn hart aan heeft verbonden. Om het nooit meer los te laten. De plaats waar de Heer zelf zijn eigen eer aan heeft geschonken. En als Obadja dan namens die God gaat prediken, tussen die puinhoop en op die plaats, dan staat hij bijna letterlijk op het ene fundament van Gods verkiezend welbehagen. Ik wil twee lijnen trekken, gemeente, op dit moment. Allereerst een lijn, en ik zeg vooraf, gemeente, het is niet georganiseerd dat we vanmorgen twee Joodse mensen in ons midden mogen hebben. Dat is een samenloop van omstandigheden als gast, maar het heeft mij wel diep ontroerd. Van Edom kunnen we alleen nog maar de stenen aanwijzen. Van de Filistijnen een paar restanten door opgravingen. Van Moab hoogstens een kleitablet met een tekst. En vanmorgen is Israël in ons midden aanwezig. Waarom? Vanwege Gods verkiezend welbehagen. Roept u even in uw gedachten op wat dit volk allemaal heeft meegemaakt. Niet alleen toen, in de 6e eeuw van Christus, maar ook in de moderne geschiedenis, in de jaren 40 en 45. de jaren daarna. Wat ze op dit moment staat te wachten. De oplopende spanning in het zuiden van Israël met de Gaza-strook. In het noorden waar Iran zijn troepenmacht opbouwt. Maar dit volk blijft bestaan. Waarom? Omdat God zegt, mijn berg, mijn volk. Daarom. Ziet het Joodse volk dit? Het grootste deel op dit moment niet. Maar dat doet aan Gods verkiezing niets af. En we laten het aan de vrijmacht van de Heere over het moment waarop en hoe hij zijn volk dat wel zal laten zien. De tweede lijn van morgen, dan wil ik even dicht bij uw hart komen. Als u nou de Heere mag kennen. Tenminste, dat dacht u. Maar op dit moment, als u kijkt in uw leven, dan staat u op de puinhoop. Dan is alles weg. Dan heb je niets meer over. En dan weet je ook nog eens een keer de schuld aan te wijzen. Het ligt bij jezelf. Dat wordt je trouwens ook wel ingefluisterd door die duistere machten. Mag ik het even zo zeggen, gemeente, zonder te gaan allegoriseren, maar door die Edomieten. Die je dat zo makkelijk kunnen aanwrijven. Hè? Waar is nou die God? Ja, die is er wel, maar die kent jou niet. Die wil jou trouwens niet eens kennen. Als je de neiging voelt bovenkomen om die stemmen eerder te gaan geloven dan de vrijmachtige prediking van Gods verkiezende liefde, dan wil ik u vanmorgen niet allereerst werpen op de belofte van het evangelie. Maar kijk nou vanmorgen ook eens naar het fundament waarop alles staat. Gods verkiezende liefde. Dat houdt Obadja over. En daarom blijft deze man staan. Daar hervindt hij zijn kracht hoe? Door in zijn zwakte te rusten op het mijn van God. Mijn heilige berg. Als u in het verleden kon zeggen, ik heb de Heere hartelijk lief. Maar dat is al heel lang geleden. Als u misschien ook wat tijden in uw leven had gekend, waarin u een hartelijke band met de Heere mocht beoefenen. Maar ook dat is weg. Wanneer er tijden waren waarvan u dacht, er is niets meer over. Maar zelfs die gedachte is weg. En u op dit moment uzelf nog afvraagt, is er nog wel een God die naar mij omziet, die naar mij kijkt en die naar mij luistert. Kijk dan vanmorgen eens naar het heilige evangelie. Mijn heilig berg. Mijn altaar. Mijn plaats waar de verzoening wordt verricht. Mijn dienst. Daar kan niemand bij. Dat blijft van God. Zie daar de troost van Gods verkiezing. Daar kon Edom niet bij. Dat kon Nebukadnezar niet verwoesten. En ik zeg het nu, gemeente, zonder dingen te gaan verkeerd neer te zetten. Maar daar kon Israël zich ook niet uit zondigen. Uit dat mijn. Al hebben ze alles op alles gezet om dat te kunnen doen. Denk aan koning Manas. Al hebben ze God getergd en gekrenkt. Maar het is nog steeds mijn heilige berg. Is dat niet de troost die er ook uitgaat van Gods verkiezing? En geeft u dat vanmorgen ook niet de vrijmoedigheid om terug te gaan naar de Heere? Niet meer met de vraag, Heere, ben ik van u? Misschien ook nog niet eens met de vraag, bent u van mij? Maar dat je die vraag en ook die pijn daarachter mag neerleggen in Gods verkiezende trouw en liefde. In die trouw en in die liefde, die zich niet laat sturen en beïnvloeden door mens, door zonde, door ramp, door tegenspoed, maar die verankerd ligt in God zelf. Dat is een grondtongemeente die niet alleen tegen wordt gekomen in het Bijbelboekje Obadja, maar ook bijvoorbeeld in een van de andere profeten. Ik denk aan een tijdgenoot, iets later leeft hij dan Obadja Ezechiël, die als hij het volk in de ballingschap gaat voorhouden, dat hij namens de Heer het volk weer de terugkomst mag verkondigen en ook het herstel van Jeruzalem en van de tempel mag voorhouden, dan zegt hij het voortdurend namens de Heer: ik doe het niet om u. Ik doe het niet om u, o huis van Jacob. Ik doe het om mijn grote naamswil. God doet het om wie hij is. Daarom. Kijk, en die snaar raakt Edom met dat drankgelag. De plaats waar het altaar gestaan heeft. De snaar van Gods eer. Want onze God is een jaloers God. Die gunt zijn eer niet aan Edom. Die gunt zijn eer aan zichzelf. En laat zijn kinderen daarin delen. Gemeente, als we zo luisteren naar deze oud-testamentische prediking van Obadja, al luisteren tussen de regels door, en sommigen zijn mij waarschijnlijk al voor, dan kan het toch niet anders. Maar dan zien we hier in de schaduw van het Oude Testament al iets oplichten van wat er eeuwen later in de eerste eeuw na Christus plaatsvindt op diezelfde plek. Daar waar ook gespot wordt. Waar gedobbeld wordt. Waar klederen worden verdobbeld. Waar soldaten lachen. Waar het Joodse volk staat te spotten. Waar een man wordt gekroond, dragend boven zijn hoofd: deze is Jezus, de koning der Joden. Waar hij hangt in zijn wonden. Waar hij wegsterft op zijn troon. Een ruw houten kruis. Waar voor het oog het lijkt alsof alles voorbij is. Waar de wereld lacht. Waar de godsdienst spot. Mag ik het even zo zeggen, gemeente? En waar de hel zijn feestje houdt. Die berg bij Zion. Maar God zegt: mijn zoon. Mijn koning. Mijn koninkrijk. Als u die twee momenten even naast elkaar legt, gemeente, dat moment bij Obadja en dat moment op Golgotha, daar waar Jezus uit Nazareth wordt gekruisigd als de Zoon van God, maar uiteindelijk zal triomferen over die spot en door de dood zijn koninkrijk zal bevestigen, dan zien we iets zichtbaar worden van wie God in zijn uniciteit, in zijn uniekheid is. Wat is dat dan? Wel dat de spot die hem in het hart raakt, op datzelfde moment ook zijn liefdeshart doet openbloeien. Je ziet dat hier bij Obadja. Als we dat zo tegen elkaar zouden zeggen, vanmorgen gemeente diepe kan het toch niet wegzakken, dan zijn we het aan elkaar, het roer het met elkaar eens. Er is geen moment als het ware aan te wijzen in de geschiedenis van het Oude Testament, waar alle hoop wordt weggevaagd, waar er niets meer zichtbaar is van de God van Israël, waar het volk wordt weggevoerd in de ballingschap. En waar we het alleen maar nog maar moeten doen met de stem van de profeet. Een stem die klinkt. De puinhopen van Jeruzalem. En Obadja zegt: dit is van mij. God zegt dit, mijn berg. Dan zien we dat ook niet later. Er waren het de Jezus' discipelen niet die zeiden: onze hoop is vergaan en we hebben geen troost meer. Dat stond toch op hun netvlies gebrand. Jezus daar zijn hoofd boog, laatste adem gaf en stierf. Dan wordt je hoop ter grave gedragen, toch? Sta je met lege handen in dit leven. Maar op deze beide momenten bloeit Gods liefdeshart open. Waarom? Omdat het gevoed wordt vanuit de diepte van Gods liefde. God heeft zichzelf lief gemeten. Dat beweegt hem in zijn handen. En daarin opent de Heer nu het fundament en de troost voor zondaren. Want wat in de prediking van het Nieuwe Testament klip en klaar wordt gezegd, wij prediken u Jezus Christus de gekruisigde, zegt Albatja in de taal van het Oude Testament. Ik wil het even met u lezen. Vers 17, waar hij namens de Heere op die puinhopen zegt, maar op de berg van Sion zal ontkoming zijn. En hij zal een heiligheid zijn die van het huis van Jacob zullen hun erfgoeden erfelijk bezitten. Als je Obadja daar ziet staan in het duister van die nacht die gevallen is over de geschiedenis van Israël. En je ziet als het ware die laatste ballingen over de heuveltoppen rondom Jeruzalem verdwijnen in het oosten. Richting Babel en alles wat daarachter nog schuil gaat. Dan is het Obadja die op dat moment en tegen die mensen zegt, hier op deze berg is een plaats van ontkoming. Een plaats voor asielzoekers. Waarom, Obadja? Want waar moeten deze mensen zich dan bergen? De tempel ligt in puin. En waar moeten deze mensen dan het offer brengen? Want het altaar is verwoest. Omdat deze plaats mijn berg is en blijft, zegt God. Daarom. Geeft ons dat trouwens ook niet voet aan de grond, gemeente. Wanneer wij in de taal van het Nieuwe Testament opgeroepen worden om de toevlucht te nemen tot deze gekruisigde Christus. Wanneer in de prediking van het evangelie voortdurend de dienaar van de Heer erop uit is om mensen weg te halen uit hun verstopplaats en op te jagen uit hun holen en voortdurend aan te sporen om de toevlucht te nemen tot deze zaligmaker. Waarom? Nou, nog niet eens omdat uw leven ermee gemoeid is. Dat is misschien wel iets wat u beweegt. De angst om verloren te gaan. Maar dat is niet het belangrijkste. Waarom God zijn dienaren uitzendt om de prediking van het evangelie te laten klinken ook in uw leven. Het belangrijkste is dat God opkomt voor wie hij is. Als een God wiens hart opbloeit, als alles in ons leven puin ligt. En die uit liefde tot zichzelf u uitnodigt om te delen in zijn liefde. Daarom. Kijk, dat geeft tenminste ook meteen een heel ander gewicht aan de prediking van het evangelie. De Heer is er niet op uit om mensen in de eerste plaats bang te maken. Om in te spelen op uw angstgevoelens voor het gericht en voor het oordeel. Die toon klinkt zeker door, ook vanmorgen op de achtergrond. Maar er gaat wel eerst iets aan vooraf. Namelijk dat de Heere zegt onder de prediking van het evangelie, dit is nu mijn zoon, geschonken aan u. Daarom, omdat God zo verkiezend handelt. En vanmorgen ook in de prediking onderscheid maakt tussen u en zoveel andere mensen. Kijk, dat maakt het ook zo gevaarlijk in de kerk. Het is een levensgevaarlijke plaats, gemeente. Omdat weggaan zonder de zalig maken. Ten diepste betekent het ontkennen van wie God is. Van wie God is. Ik denk aan een uitspraak die je veel tegenkomt bij de Puritijnen. Die luidt als volgt. Het ongeloof vermoordt God. En het ongeloof is de grootste zelfmoordenaar. U vermoordt ook uzelf. Als u Christus verwerpt. Kijk eens met die ogen, gemeente, naar het vers. Laten we het nog maar eens even doen. Dat er staat in vers 17, maar op de berg van Sion zal ontkoming zijn. En dat dat woord geadresseerd is aan uw hart. En hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis van Jacob zullen hun erfelijk bezitten. Je hoort als het ware al iets doorklinken wat in het Nieuwe Testament wordt uitgewerkt. Als Paulus de Christus der schriften verkondigt. En de goederen van hem uitstalt en aanprijst. Dan schuwt hij het niet om zijn adres, zijn gemeente aan te spreken. Als mede-erfgenamen van het koninkrijk van God. Mede-erfgenamen van de Zoon van God. En dan stalt hij die erfenis ook uit. Ik noem zomaar wat goederen die deze zaligmaker verworven heeft. En vanmorgen ook aanprijst en aanbiedt aan u. Dat is allereerst de liefde van God. Dat is allereerst tweede plaats de vrede met God in de vergeving van de zonde. Dat is de heiligheid om met God om te kunnen gaan. Dat is de liefde, het geloof, vertrouwen, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Maar dat is boven alles God in Christus zelf. Wat wordt u aangeboden, gemeente? Waarom? Omdat God dat wil. Daarom. Dat laatste, gemeente, mag u nu ook aangrijpen in het gebed in de binnenkamer. Als je vanmorgen zit te luisteren en misschien het woord voor het eerst naar je toe krijgt, maar je ook beseft hoe hard je hart is. Hoe vol van ongeloof. Dan is dat een reden om de toevlucht te nemen tot God. Waarom? Omdat God, God is en raad weet met uw hart. Daarom. Let u even op wat hier gebeurt, gemeente. Ik ontneem u dus de verontschuldiging om onbekeerd te kunnen blijven. Daar kun je niet achter wegschuilen. En ook al klinkt dat nog zo orthodox en rechtzinnig. Ja, dominee, ik ken mijn schuld nog niet. Dat is waar. Dat leer je ook nooit zelf kennen. Dan moet je aankloppen bij hem. Wat houdt je tegen? Dominee, hoor ik iemand zeggen, mijn hart is nog zo hard. Dat is waar, dat weet God ook. Maar als hij nou zijn woord daar tegenover plaatst. Ik zal uw stenen hart wegnemen. En uw vlezen hart geven. Wat voor excuus heb je dan nog? Om buiten deze God verder te leven. Je wegschuilend achter je onmacht. Zal ik zeggen waarom u dat doet? Dan moet u helemaal geen behoefte hebben aan God. Daarom. Maar wanneer de Heer nou vanmorgen zichzelf aandringt, opdringt bij u. En hij als geen ander weet hoe je in het leven staat. Wat jou beheerst en waar je vol van bent. Maar in de weg van zijn voorzienigheid je gebracht heeft op deze plaats, waar zijn woord klinkt, waar zijn zoon wordt verkondigd, waar hij zichzelf openbaart, ook aan u en aan jou. Wat houdt u dan vanmorgen tegen? Om dat mij gewoon in alle eerlijkheid uit te spreken. Heer, hier zit nou in de Bethelkerk iemand die voor het oog misschien als een van de meest rechtzinnige mensen in Nederland lijkt. Maar mijn hart gaat uit naar alles behalve u. En als u het eerlijk aan me vraagt, is er ook geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om dat te veranderen. Zou u dat naar de Heere durven uitspreken, gemeente? En mag ik nou eens aan Gods kant gaan staan vanmorgen? Zou de Heere nou vanmorgen dan iets nieuws horen als je dat vertelt? Weet u wat de reactie met eerbied gesproken zal zijn in de hemel? Tot nog toe zag de Heer u ook, soms met uw handen gevouwen. En klonk de stem van de profeten over uw schouder. Doe weg van mij. Uw gebed. Want het is getier in mijn oor. Maar wanneer vanmorgen iemand door de knieën gaat, eerlijk wordt voor God, dan klinkt daar ook voor het eerst in uw binnenkamer die stem die zegt, zie, kijk nou eens. Daar in Sliedrecht is er iemand die bidt. Begint er daar niet mee, gemeente? Koning Manasse boog zijn knieën en erkende dat God God is. Het laatste vanmorgen. Het boek Obadja lijkt ook heel veel op het boek Openbaring. Waarom? Wel, dat heeft met twee lijnen te maken die in dit Bijbelboekje aanzetten vormen voor het Bijbelboek Openbaring. De eerste lijn is die lijn van die beker. Ik lees het maar even met u, vers 16, waar tegen Edom werd gezegd dat zij de beker hieven in een drankgelach en als spottend en honend de God van Israël belachelijk probeerden te maken. God zegt vervolgens in vers 17 en 18 dat hij die beker aan al de heidenen zal geven en dat Edom uiteindelijk het mikpunt zal zijn van hun spot. En als laatste geeft de Heer in deze belofte in Obadja weer dat Israël uiteindelijk triomferend de beker zal opheffen en hen zal laten delen in de erfenis die God voor dit volk heeft voorbeschikt. Je hoort daarin de profetie van de bekering van het Joodse volk, waarop wij nog biddend wachten. Dat is die eerste. En als ik die lijn dan even doortrek, gemeente, naar het Nieuwe Testament in het boek Openbaring, is dat ook een van de belangrijkste momenten aan het slot van het boek Openbaring, dat God die beker van gericht en van wraak laat drinken uit de beest uit de zee en uit aan de beest uit de afgrond. Zij die uiteindelijk erop uit waren op de ondergang van het volk van God, ze moeten zelf drinken uit die beker van toorn van God. God triomfeert uiteindelijk straks definitief en voorgoed over zijn vijanden en over de vijanden van zijn kerk en van zijn kinderen. Maar een slot van het Bijbelboekje Openbaring breekt in, een slot van het Bijbelboek Obadja breekt in één keer ook die belijdenis triomf door. Het koninkrijk zal van de Heere zijn. Nogmaals, let u erop dat Obadja dat verkondigt op het moment dat er van het koninkrijk Israël niets meer te zien is. Maar een prediker van het evangelie laat zich niet leiden door zijn oog, ook niet in 2000 en in de 21ste eeuw. Integendeel, die heeft een stem gehoord, zo zegt Obadja in hoofdstuk in vers 1, en verkondigt die stem. Daarom mondt dit boekje ook uit in die prachtige uitroep. Het koninkrijk is van de Heere. Ik trek die lijn maar meteen door, gemeente, die tweede lijn naar het Nieuwe Testament. En ook aan het slot van het Bijbelboek Openbaring zien we dat het koninkrijk van het Lam en van God neerdaalt van de hemel. En opwachting maakt om aanbeden te worden. Door Gods kerk en door al Gods kinderen. Het is ook de drang die als het ware achter dit Bijbelboekje schuil gaat, wat Obadja ook vervult met heilige moed om het woord van God te verkondigen en zich niet te laten leiden door wat hij ziet, staande tussen de puinhopen van Jeruzalem Het is de drang die vertolkt wordt door Jezus' gebed. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Het is een gebed dat ook u wil meenemen vanmorgen. Allereerst de binnenkamer in. Buigend voor deze koning der koningen. Het is een gebed wat u ook wilt leren om anders te staan in deze tijd. Om ons niet meer te laten leiden door wat we zien. Maar te laten leiden door de stem die klinkt. De stem van de profeet. Het is een gebed wat u ook wilt leren om ons te verheugen in deze koning. En ons houvast te vinden in zijn verkiezende liefde. Het is ook een gebed wat hoop, wat toekomst, wat verwachting oproept in het hart en in het leven. Waar voor die tijd alle verwachting misschien was uitgeblust. Dan noemt u maar op. Maar wat ons leeg, hol, zonder God in deze wereld liet staan. Het is een gebed wat uiteindelijk gebeden zal worden door Jood en heiden. De bede om de komst van het koninkrijk, gemeente, is een belangrijk motief. De gebeden in de synagoge. Het is ook een oud gebed. Waarin je ook doorklinkt motieven uit het Onze Vader. Dat Jezus uit Nazareth zijn volgelingen heeft geleerd. Het is die verwachting. Die ons verbindt met Israël. Het is die verwachting die Jood en Heiden verbindt aan de God van Israël. Het is die verwachting die beantwoord zal worden door de God van Abraham, Isaac en Jacob. De vader van Jezus uit Nazareth. Het is het gebed dat roept... Maranatha, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.